ik heb al een bijnaam gehoord die hij in de loop van zijn carrière heeft gekregen. En dat is namelijk de lachende slager.
Dit is Elke Week. De podcast waar EW-redacteuren Geert de Waling en Sam Verbeek iedere aflevering het meest spraakmakende onderwerp van EW verder onder de loep nemen. Met deze week...
Hij was nationaal coördinator terrorismebestrijding en veiligheid, baas van de AIVD en tot voor kort secretaris-generaal van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Zijn volgende baan is niet de minste. Dick Schoof is beoogd minister-president van Nederland. Wie is de man achter dit cv? Geert de Waling en ik, Sam Verbeek, gaan hierover in gesprek met politiek redacteur Carla Joosten in deze editie van Elke Week. Welkom Carla.
Hallo Sam.
Jij was al bekend met Schoof. Wanneer heb jij voor de eerste keer met hem te maken gekregen?
Ik denk medio jaren 90. Toen begon hij op justitie als plaatsvervangend secretaris-generaal. En ik was zelf politiek redacteur van het tv-programma Buitenhof. En moest ook wel eens op dat departement zijn. En ja, als je op de ministersgang komt, dan kom je meestal ook op de gang van de SG en de PLV, plaatsvervangend SG.
Ja.
En dan zie ik zie hem nog zo als een sphinx van de ene zaal naar de andere gaan, bijvoorbeeld. Zo herinner ik mij ook.
Wat bedoel je met sphinx?
Nou ja, zo een beetje een snelle man. Dan eerst zie je hem daar en dan zie je hem daar weer. Zo
nou, onthulde manier. Jij toevallig ook, je was bovenop het nieuws toen hij bekend werd gemaakt als mogelijk premier.
Ja.
Onthulde jij ook een foto op onze website van hem als marathonloper. Dus hij is sowieso een snelle man, begrijp
ja,
ik.
Ja, dat was mijn primeur, zou ik maar zeggen. Ja, nee, dat was wel een verrassing voor mij. Ik wist niet dat het zo'n ontzettend sportieve man was.
Dat is ook in zijn vrije tijd zo snel
ja,
is.
Precies, ja, precies. Ja, hij heeft heel veel marathons gelopen, begrijp ik. En... loopt überhaupt vrij veel hard. Als hij niet aan het werk is, dan loopt hij hard blijkbaar. Dus,
hij is 67 hè? En ja. Hij had eigenlijk net een dispensatie aangevraagd om niet met pensioen te hoeven. Om nog tot zijn 70ste door te kunnen als SG. Eigenlijk de rechterhand van Dilan Yassegus als minister van Justitie en Veiligheid. Dat is dus binnen een paar maanden zijn die plannen anders geworden. Maar hij is dus al behoorlijk op leeftijd voor Nederlandse begrippen dan.
Ja, ja.
Maar dus een sportieve man, begrijp ik.
Nou ja, hij voelt zich kip lekker, denk ik. En hartstikke fit. En daar ben ik wel bijna jaloers op. Want ik ga ook die kant uit, zal ik maar zeggen. Maar hij wilde dus nog 3 jaar doorgaan. Maar dat hij dus als premier verder gaat, dat had hij natuurlijk zelf ook nooit durven bevoeden.
Denk jij dat hij de kans heeft om die 3 jaar nu vol te maken? Of zelfs wel 4 jaar als premier van het eerste kabinet Schoof?
Ja, in tegenstelling tot heel veel collega's en andere deskundigen... waag ik me eigenlijk nooit aan dit soort voorspellingen. Dan denk ik altijd, hoe kun je dat nou doen? Want eigenlijk weet iedereen dat vooral bananenschillen leiden tot politieke crisis.
Ja.
En meestal ook tot de val van een minister of de val van een heel kabinet.
Hoe goed zou kunnen zijn of
ja, precies.
Hoe stabiel het ook
natuurlijk,
kan gaan.
Natuurlijk, kabinetten krijgen ook, coalities krijgen ook onderling ruzie. En alom hoor je nu van ja, dit ongeregeld zootje, om het maar even netjes te zeggen. Dat vanwege de extra parlementaire vorm, waarvan anderen ook weer zeggen van ja, zo extra parlementair is het niet, want er is een hoofdlijnenakkoord en dergelijke. Het is in Nederland ook nooit goed. Hè?
Laten we eens heel even teruggaan naar toch aanstaand premier Schoof. Jij was bij de persconferentie, dat klonk zo.
In de functie van minister-president kan ik, zowel binnen de politiek als in de samenleving, heel direct bijdragen aan verbinding. Dat is voor mij een waarde op zichzelf. Daarnaast ligt er een ambitieus hoofdlijnenakkoord met voornemens op een groot aantal vraagstukken om op een groot aantal vraagstukken daar krachtig aan te pakken. Grip krijgen op migratie en asiel. Het bieden van bestaanszekerheid, ook aan boeren. De internationale veiligheid. Dat is waarom ik hier sta.
Ja, jij zat op de eerste rij. Hij was wat nerveus.
Ja.
Ook niet gek, denk ik.
Nee, dat vond ik echt heel normaal hoor. Dat hij daar voor dat gehoor van... de persmuskieten, zo worden we toch soms genoemd.
Hoe merkte je dat aan hem, dat hij zenuwachtig was?
Nou, dat ik wil niet zeggen, ik las ergens dat hij ook trilde. Nou, dat heb ik niet gezien, maar...
Nou, hij versprak zich even. Hij neemt heel veel tijd tussen zijn zinnen.
Ja. Nee, hij was gewoon een man die dacht, nu moet ik het heel goed doen. En dat is meestal zo, dan doe je het toch niet 100% soepel. Want eigenlijk, zoals ik heb begrepen, is hij verbaal hoogbegaafd. Dus wat dat betreft denk ik dat het straks wel beter wordt.
En wat opviel aan dit fragment is dat hij noemde het hoofdlijnakkoord. En hij lijkt ook meteen van alle partijen, noemde hij eventjes iets wat karakteristiek daarvan was. Dus hij had het over bestaanszekerheid, ook voor boeren. Hoe denk je, het is natuurlijk moeilijk om te zeggen, maar hoe denk je dat zijn positie gaat worden bepaald door de vorm waarin hij hem gaat vervullen? Namelijk met die fractieleiders die in de Kamer blijven zitten.
Nou, kijk, het allerbelangrijkste is dat hij het straks goed kan vinden met de ministers. Waar die dan ook vandaan komen, hè, van buiten en vanuit de coalitie kun je niet zeggen, maar vanuit de partijen die het hoofdlijnakkoord gemaakt hebben. Daar gaat hij mee werken. En als het goed is, dan blijven die partijleiders van de partijen die dat hoofdlijnakkoord gemaakt hebben, blijven op de achtergrond. Die gaan niet elke week op de trom slaan van zeg, wat heb je nou weer gedaan?
Verwacht jij dat ook, Geerte, dat ze nou, de trom gaan slaan?
Dat wordt heel lastig, denk ik, hè, Carla. Maar dat is ook wat je eerder al zei, van sommige duiders zeggen toch, het is niet echt extra parlementair. Het is toch wel heel dicht, wordt het kabinet ingesnoerd.
Nee, maar die zullen nu wel een beetje een toontje lager zingen. Want met een premier die en partijloos is en totaal verrassenderwijs, zeg maar, deze functie heeft gekregen. Dan dat is toch wel een extra parlementaire aspect.
Maar je zegt partijloos, maar hij is 30 jaar lid geweest van de Partij van de Arbeid.
Ja, dat begrijp ik. Dat fascineerde mij dus ook. En daarom vroeg ik ook meteen waarom ben u bij die partij weggegaan. Toen zei hij van...
Ik heb op 1 januari 2021, van het takmoment ben ik geen lid meer van de Partij van de Arbeid. Omdat ik me niet meer verwant voelde met de Partij van de Arbeid. Nadat ik er ruim 30 jaar lid van ben geweest.
Dan had ik natuurlijk het liefst doorgevraagd van... Waarom?
Heeft dat te maken met de samenwerking met GroenLinks? Of is de partij verkeerde weg ingeslagen?
Die zat toen nog echt nog in een zeer embryonaal stadium. Ja. Dus dat
het was wel uit mijn hoofd de maand dat Asscher opstapte op basis een aanleiding van een toeslagenaffaire. Maar dat was net vlak daarna volgens mij. Het lijkt mij meer dat hij gewoon heeft gedacht, dat voel me al een tijdje niet lekker. 1 januari is wel een mooi moment.
Stop de contributie.
Nou ja, precies.
Geen cent meer kwijt zijn. Ja.
Maar goed, het is natuurlijk wel interessant om te weten wat hem zo is gaan tegenstaan in die partij. Want dan leer je hem meer kennen als man, als politicus ook, denk ik.
Maar hij is natuurlijk nooit actief lid geweest.
Hij noemde zichzelf ook slapend lid.
Ja, want hij is misschien wel eens naar die bijeenkomst gegaan, maar het is niet zo dat hij volksvertegenwoordiger in gemeenteraden of dat heeft hij allemaal niet gedaan.
Nee, dat had hij ook nooit kunnen combineren met al zijn functies.
Ja. Het was natuurlijk ook in die tijd, Carla, dat weet jij beter dan wij nog, maar dat het was in die tijd voor een ambtenaar, zeker voor een hoogambtenaar, heel normaal dat je natuurlijk lid was van een politieke partij, van een van de partijen. Ja. Want dan had je daar een beetje een netwerk en het was eigenlijk raar als je geen lid was. Hmm. Maar dat wilde niet zeggen dat je per se actief moest zijn, want dat was voor ambtenaren altijd al lastig geweest. Natuurlijk hun politieke ideeën combineren met hun functie als dienend ambtenaar.
Waar ik zelf heel erg benieuwd naar ben, in mijn hele volwassen leven is Mark Rutte al premier. Ja, wat voor iemand is het? Is het want Rutte is een beetje een lachende, flamboyante leider die echt over van, op je rug slaan en gezellig meepraten. Wat voor iemand, wat kan ik verwachten van Dick Schoof?
Eerst over Rutte, die is een vrolijke man voor de schermen, maar die is achter de schermen keihard.
Okay.
En eerlijk gezegd denk ik dat Schoof, dat hij ook leuk voor de schermen kan doen, maar van binnen de coulissen veel harder kan zijn. Ik heb al een bijnaam gehoord die hij in de loop van zijn carrière heeft gekregen. En dat is namelijk de lachende slager. Het is echt wel een...
Ik zag bij het parool iets van een lachende moordenaar. En je had inderdaad lachende slager.
Ja.
Ik dacht wel, dat is wel pittige taal.
Ja.
Bij de slager denk ik toch vooral aan Reizi, de slager van Teheran en zo, weet je wel. Maar dat is toch een heel andere...
Nou ja, ik denk dat je het ook een beetje met een korreltje zout moet nemen. Dat het meer eigenlijk bedoeld is van... Het is een man die met wie je goed kan samenwerken. En, hij komt natuurlijk ook uit die Nederlandse traditie van polderen.
Ja.
Wat ook op het ministerie en in de ambtenarij gebeurt. Maar hij kan ook hard zijn om zijn zin te krijgen. Of dat een slechte eigenschap is, dat geloof ik niet. Want er moeten soms knopen worden doorgehakt.
Je hoorde iets soortgelijks bij de eerste reactie van Dylan Jezielgus. Dat klonk zo.
Ja, ik heb afgelopen jaren zeer prettig met hem samengewerkt. Hij is heel erg goed in verbinden, de boel bij elkaar houden. In crisissituaties met zijn koel hoofd kunnen reageren. En zorgen dat, nou, dat iedereen op één lijn komt te staan en gezamenlijk een uitdaging aan kan. Ik vind het een hele sterke persoonlijkheid. En ik ben heel erg blij dat hij zich voor het land wil inzetten.
Ja, Carla, je zegt onze minister van Justitie en Veiligheid, demissionair weliswaar, wel iets interessants. Want die heeft natuurlijk met hem, hij is haar secretaris-generaal. Tot deze week was hij dat. Zij heeft nauw met hem samengewerkt. Ik geloof dat ze zelfs op de 8e verdieping van het ministerie vlak naast elkaar zitten.
Ja, ze zijn buren van elkaar. Samen aan de andere kant
samen met Erik van den Burg.
Zit ongeveer Erik van den Burg. Maar ik dacht altijd dat hij dan meer aan de schuinoverzijde zat. Maar goed.
Dat zijn die twee torens. Eén is Binnenlandse Zaken en de andere is Justitie. Ik vergeet altijd de twee uit elkaar te houden. Maar die vlak bij het station staan in Den Haag. Ja. Het is eigenlijk een kandidaat vanuit het establishment. Het is nog niet echt een Wilders-kandidaat, zou ik zeggen. Topambtenaar, goed bekend met Dylan Jessegus, de nummer 2, die eigenlijk geen premier mocht uitzoeken.
Ja, hij is ook baas van de IND geweest, hè?
Ja.
Ja, nee, er zijn ook wel wat namen natuurlijk naar voren gekomen de afgelopen maanden van helemaal buiten de politiek. Maar ik weet niet of die geweigerd hebben. Maar deze man is inderdaad duidelijk uit de Haagse binnenwereld.
En waarom is Wilders dan toch akkoord gegaan? Want hij is toch de anti-establishment man?
Nou ja, kijk, Wilders moet gewoon wel een premier hebben. En blijkbaar heeft hij vertrouwen in Dick Schoof.
Ze kennen elkaar ook, hè?
Ja, ze kennen elkaar. Omdat Wilders natuurlijk al heel lang beveiligd wordt. En Dick Schoof allerlei functies heeft gehad waarbij dit aan de orde komt.
Ja. Laten we ons even luisteren naar Wilders, zijn eerste reactie.
Hij staat boven zijn partij en nogmaals is geen lid van een politieke partij, heeft heel veel ervaring. En ja, ik denk dat we hier iemand hebben die het vertrouwen van alle vier de partijen heeft. En die het land goed zal kunnen leiden. Dus wij zijn ontzettend blij en ontzettend trots dat de heer Schoof bereid is geweest om premier te worden.
Het viel me een beetje op dat hij toch bijna benadrukt dat het een partijloze invulling is geworden.
Nou, ik denk dat hij blij is dat deze meneer geen lid meer is van de PvdA. In tegenstelling tot natuurlijk Plasterk en Kim Putters. Ja. En Kim Putters, de voorzitter van de SER, die zou ook gevraagd zijn. Maar dat weet ik niet 100% zeker. Maar die heeft, zou dan ook nee hebben gezegd.
Ja.
Om het maar even voorzichtig te zeggen. Wat mij opviel is eigenlijk dat Wilders het woord verbinden niet gebruikte. Wat iedereen gebruikt. Schoof zelf, ik hoorde het net Jezulkus nog even zeggen.
Ja.
En ik zou het ook wel heel gek hebben gevonden dat Wilders dat woord gebruikt. Want als er nou één iemand is die zelf geen verbinder is, dat moeten we toch echt gewoon vaststellen, dan is het Wilders. Maar goed, Wilders wil eindelijk eens wat gaan waarmaken van zijn programma. En dat kan hij niet eens in eentje. En dus hij moet dingen aan elkaar gaan knopen die hij misschien eigenlijk liever niet had gedaan. Hij had natuurlijk zelf liefst in het torentje gezeten. Nou, dat hebben we allemaal meegemaakt. Dat ging niet door. Dat wilde met name Omtzigt niet. Maar ik denk, Jezulkus ook niet. Ik denk dat Caroline van der Plas geen enkele moeite mee had gehad. Als je zo ziet hoe ze zich opstelt.
Die heeft geen enkele moeite met iets ook.
Nee,
maar
die had
deze informatie,
het meteen na de verkiezingen een kabinet gevormd en zo. Maar goed,
anderzijds,
ja, of over die vraag van Sam, kom ik nog even op terug. Ja, dat hij zegt partijloos en dat werd door iedereen benadrukt dat hij namens alle vier de partijen daar zit.
Mm-hmm.
En dat wordt nu ook wel interessant als je kijkt naar de samenstelling van het nieuwe kabinet. Dan worden de posten verdeeld. En dan als die premier dan van geen enkele partij lid is, dan staat hij dus echt boven de partijen.
Ja.
En dan wordt de rest verdeeld onder die drie andere partijen. En die kunnen natuurlijk ook, de vier andere partijen moet ik zeggen. En die kunnen natuurlijk met mensen uit hun eigen achterban of van buiten halen. En
ik mag iets vragen daarover, Carla.
Ja?
Want Schoof werd inderdaad gepresenteerd. Was even de vraag nog, geloof ik, van is hij nou eigenlijk de kandidaat van de PVV of is hij echt de kandidaat van alle vier en dus van niemand. Dat werd heel erg benadrukt, geloof ik. Hè? Dat hij toch echt wel de kandidaat van niemand was.
Dat zei hij zelf meteen. In zijn eerste zinnen.
Is dat omdat hij bang was te veel met de PVV geassocieerd te worden? Of is dat omdat hij heel duidelijk is meegekregen van Wilders? Nee, jij bent wel mijn keuze. Maar ik kies zelf mijn ministers nog uit voor de ploeg. Daar ben je er niet één van.
Nou, ik moet wel zeggen dat mij dat niet helemaal duidelijk is hoe die keuze gaat verlopen. Ik weet wel dat Richard van Zwol en Dick Schoof samen die ploeg gaan samenstellen. Maar dat gebeurt natuurlijk wel met de inbreng van de vier partijen.
Dus twee formateurs eigenlijk samen.
Maar op zich is het wel helemaal niet zo slecht, vind ik, dat er een partijloos iemand aan kop staat, als trainer staat. Want die kan dan echt de primus inter pares worden. Ja, Rutte die was toch wel een beetje wel echt de VVD-premier.
Ja.
En ik geloof ook niet dat Rutte nog de rol van primus inter pares had. Had hij misschien deels wel, maar hij was toch ook wel de man die bijna presidentieel optrad. Door zijn ervaring, door zijn rol in Europa. Want daar kennen ze dat fenomeen toch al helemaal niet van primus inter pares. Dus
primus inter pares, even voor de luisteraars die dat niet weten, is dat je als premier bij één van de ministers eigenlijk.
Eén onder de gelijken.
Eén onder de gelijken, ja. En dat is dus een heel belangrijk principe. Je bent niet een presidentiële regeringsleider. Je bent eigenlijk je bent toevallig de aanvoerder van het zootje.
Ja.
Maar in principe beslist de ministerraad beslist.
Lang geleden was het ook nog zo dat de ministerraad elke maand of elk jaar werd volgezeten door één van de ministers.
Ja.
Gaan we wel heel lang terug.
19e eeuw.
Ja. Maar toch, zo is dat systeem langzaam uitgegroeid tot iets wat we dan nu de minister-president noemen. Ja. En de laatste jaren leek het er bijna op alsof we een president hadden soms. Los van het uiteraard de koning.
De premier, eerste minister. Dat is een mooie omschrijving.
Ja. Ja.
Je legde net al uit, hè, dat Richard van Zwol en Dick Schoof, die gaan nu samen, als het ware, de poppetjes gaan ze nou op zoek.
Nee, ik wil het woord poppetjes niet horen, Sam.
Ze gaan, heb geen moeite mee.
Ze gaan het bordes vullen.
De mensen.
Laat ik het zo zeggen. Ja. Waar ik meteen aan dacht is, van wat lijkt me de allermoeilijkste post om nu te gaan vullen? Ja, dat lijkt me justitie. Want dan heb je
de premier achter je.
Je hebt een VVD-fractieleider die het zelf geweest is.
Mij lijkt dat juist de makkelijkste post. Ja? Omdat ze allebei zo'n netwerk hebben in een wereld waar veel deskundigheid is. Maar we zullen zien. Dat weten we natuurlijk. Dat is ook weer zoiets dat kun je voorspellen of dat kun je bedenken. Maar ik denk dat de partijen, zoals een BBB heeft, die wil per se, die wil heel graag natuurlijk landbouw en defensie. Denk ik. Omdat Gijs Tuinman natuurlijk al zelfs in de campagne werd genoemd als potentieel minister van defensie.
En Henk Vermeer denk ik als minister van landbouw dan? Of,
Nou, dat zou ik niet durven te voorspellen.
Maar is dan de verwachting ook dat we een bordes krijgen dat vol met oud-ambtenaren staat? Want we hebben nu de eerste en zijn netwerk is echt, dat is alleen maar in de Rijksoverheid.
Nou, ik denk dat hij wel een breder netwerk heeft, hoor. Want zo'n topambtenaar die komt ook heel veel in de landen bij organisaties en dergelijke. En ik zou maar zeggen, de politie. En dat hoort dan ook tot de ambtenarij. Maar nee, ik denk dat wel meevalt. En aangezien hij ook een ontzettend fanatieke sporter is, heeft hij daar ook allemaal connecties.
Minister van Sport en Defensie.
Maar hardlopers zijn doodlopers, zeg ik dan meteen even voor meneer Schoof. Maar Carla, ik ben toch verbaasd. Even een korte opsomming. We hebben nu in deze formatie meegemaakt. Kim Putters als informateur. Naast natuurlijk ook Ronald Plasterk. Maar Putters vond ik heel bijzonder. Toch de grote polderkoning.
Ja.
Dan Albert Dijkgraaf. Oké, die heeft politieke ervaring. Maar Richard van Zwol is echt de ambtenaar. De topambtenaar. Ze komen met de premierskandidaat. Is weer een topambtenaar. Maar zoals Sam net al zei. Voor een coalitie die voortkomt uit verkiezingen waarbij de meerderheid van Nederlanders stemde op anti-establishment partijen, of bijna de meerderheid als je het bekijkt, hè, als je het even bij elkaar optelt, PVV, NSC, BBB en dan nog wat klein grut, is het toch wel een heel erg establishment formatie.
Ja, maar we moeten niet vergeten dat er heel weinig mensen buiten dat establishment zijn die überhaupt de politiek in willen. Ik was bij de VVD zaterdag op een algemene ledenvergadering. En daar verzuchtte de voorzitter nog dat van de 1000 keer dat hij een ondernemer vroeg, zou je zelf de politiek in willen? 999 keer wordt gezegd nee. En bovendien, je moet toch wel een klein beetje een bekende in Jeruzalem zijn, wil je in de politiek en zeker als premier kunnen functioneren. Een van de namen waar wij zelfs nog achteraan zijn gegaan, wat wij hadden gehoord dat een potentiële premier was, of dat hij echt de premierskandidaat zou zijn, was Feike Sibesma, de oud topman van DSM.
Ja.
En dat werd uiteindelijk werd mij sterk ontraden om dat te publiceren. Met name omdat het niet klopt.
Ja, dat bleek niet te kloppen, ja. Maar
misschien is hij wel gevraagd, je weet maar nooit. Hoewel ik hem niet zo vind passen bij een keuze waar ook Geert Wilders voor kiest. Omdat Femke Siebesma de klimaatambassadeur een van de vorige kabinetten is geweest.
Ja.
En volgens mij zich ook helemaal kapot heeft geërgerd in Den Haag. Over hoe het allemaal in Den Haag gaat met die politiek.
Ja.
Dus,
wat ik zelf wel interessant vond is dat toevallig had de Groene Amsterdammer een interview met Dick Schoof in maart. Dat is achteraf wel heel leuk om na te lezen. Naast overigens jouw uitstekende profiel wat je hebt geschreven gisteren over hem op onze site. Maar een interview met hem met Maart, waarin hij reflecteert op vanuit zijn positie als SG bij justitie op de verkiezingsuitslagen. En dat hij dan eigenlijk al zegt van ja, maar er is helemaal niks radicaals aan de hand. Het is helemaal niet erg. Nederland kan hier wel tegen. Ik parafraseer even, maar de democratie is niet in gevaar en zo.
We hebben een sterke rechtsstraat.
Ja.
We hebben sterke democratie.
Dat hoor je uit de ambtelijke top wel anders, hè? Ook uit de justitiehoek.
En wat hij ook zegt is heel belangrijk trouwens, dat dingen veranderen.
Ja.
En als je het nou hebt over establishment, dat wil vaak niet veranderen. Maar hij is dus duidelijk wel een man die gewoon zegt van dingen gaan veranderen. En hij heeft natuurlijk midden in de politieke beweging gezeten van de afgelopen jaren. De Fortuinrevolte heeft hij meegemaakt. Er zijn nog altijd ambtenaren in Den Haag die denken dat er eigenlijk niks hoeft te veranderen. Het is goed geregeld. En dat we ook de immigratie, dat is geen enkel probleem.
Dus wat dat betreft is het ook een icoon van het establishment die wel mee kan met Wilders en met ook met Omtzigt en hun behoefte aan verandering.
Ja, precies.
En Caroline van der Plas natuurlijk, ja.
Ja.
Hey Carla, ik heb de afgelopen weken, maanden tijdens deze formatie veel podcasts ook opgenomen met politiek redacteur Victor Pak. Ik heb hem vaak verward aangekeken omdat het allemaal zo nieuw is en via zulke andere wegen en banen loopt dan ik goed kon volgen. Hoe heb jij eigenlijk die formatie ervaren en wat vind jij eigenlijk van hoe het nu gaat?
Ik heb met een open blik proberen te bekijken, want volgens mij moet je dat doen als journalist. Niet bevooroordeeld zijn. De verkiezingsuitslag respecteren.
Uh-huh.
Ik had soms wel eens het idee dat dat niet overal in de media gebeurde. En voor de rest heb ik tot nu toe dan geniet ik eigenlijk van wat er allemaal gebeurt. Op dit moment wordt nieuw staatsrecht gemaakt. De wijze waarop dit kabinet tot stand komt is helemaal nieuw. En nou, Geert, die weet het nog veel beter. Staatsrecht in Nederland is deels geschreven, maar ontwikkelt zich ook op grond van gebeurtenissen. Hè? De ontstaan gewoontes. Het is al helemaal niet allemaal zwart op wit. En ik sta verbaasd dat in het algemeen zo weinig wordt gesignaleerd. Want we hebben in Nederland enorm dikke rapporten van commissies in allerlei lades liggen. Waarin staat hoe het allemaal verbeterd moet worden.
Ja, laatst weer de staatscommissie parlementair stelsel van Remkes.
Een heel goed rapport trouwens.
Ja.
Maar er gebeurt zo weinig mee. Nou, hier, dit rapport heeft Pieter Omtzigt voor zijn partij Nieuw Sociaal Contract wel de nodige ideeën gehaald. Dus dat gaan we nog zien. Hè.
Ja.
Maar dus mij is het eigenlijk heel positief wat ik allemaal zie. En ik zou iedereen willen aanraden, geniet van dit staatsrechttheater.
Kijk met een open blik ernaar. Ja, dat is wel een goede. Ja, nou, ik weet er niet zoveel van hoor, maar ik heb al een tijdje samengewerkt met Wim Voermans op de Universiteit Leiden, hè, de hoogleraar staatsrecht, die vaak ook op televisie is. En hij heeft een aantal dingen geschreven. Ik heb met hem over lokale democratie ook zoiets geschreven, maar hij heeft ook een boekje geschreven: Het land moet bestuurd worden. En eigenlijk een rode draad in zijn en ook een beetje mijn daardoor opvatting van Nederlandse politieke geschiedenis is. Je kunt nog zoveel bedenken in rapporten wat er beter moet. Maar uiteindelijk wordt er vooral heel veel al lopend, of al rennend, of soms al hollend in de modder. Wordt er eigenlijk gewoon aan die Nederlandse staat aangepast.
Ja,
en wat jij zei, dat is iets eigenlijk. De staat zegt continu in beweging.
Ja, dat zouden ook journalisten en ook ambtenaren moeten weten. En politici die weten dat als geen ander. Denk. De dingen kun je ook niet allemaal regisseren. Als het straks een echt regeerakkoord is, een regeerprogramma wordt het dan waarschijnlijk genoemd, dan moeten we maar zien of een dag later toch niet de oorlog uitbreekt in Europa of een nieuwe pandemie. En dan blijft dan dat regeerprogramma hetzelfde? Nee, natuurlijk. Want dan moet alle geld weer naar crisisbestrijding. wat dat betreft ben ik eigenlijk verbaasd over de... Ik zou bijna zeggen, mij wordt ook wel eens naïviteit verweten. Omdat ik zo met een open blik kijk. Maar ik zou zeggen, kijk gewoon ook een beetje naar wat er zich voor jouw ogen ontrafelt.
En in dat kader, Geerte, vind jij het zelf dan ook verfrissend dat we nu een soort technocratische minister-president krijgen?
Jazeker. Nou ja, technocratisch weet ik niet of die is, maar wel in ieder geval iemand met technische ervaring en moeten kijken of hij zich politiek een beetje staande houdt. Ook in de Tweede Kamer natuurlijk, hè, want daar zal hij zich toch moeten verantwoorden de hele tijd. En dat vind ik wel spannend aan dit systeem. Ik zit net zoals Carla in, hoor, dat het heel leuk is om te zien hoe de dingen hier weer op een nieuwe manier gaan, dat je eigenlijk onderdeel bent. Je bent getuige van de geschiedenis die zich vormt, die geschreven wordt. En het kan ook zijn dat het weer klapt, maar waarom niet? Waarom zou het niet kunnen? En wat mij heel spannend lijkt van dit experiment, want de bedoeling is toch dat de macht uiteindelijk bij de Tweede Kamer komt te liggen. Dus dat ondanks wat ik net ook zei, van het is toch een establishment performatie. Het kan best wel inderdaad, wat je zegt, een technocratisch kabinet worden met vakministers die allemaal heel erg in de letters van de wet zitten, maar niet zozeer in wat er nou in de hoofden van de kiezers en de harten van de kiezers in het land leeft. Dat wordt heel spannend of die Tweede Kamer dan wel die politieke primaat kan houden, toch, Carla? Of ze die echt die vertegenwoordigende rol kunnen spelen.
Daar heb je hele goede politici voor nodig. Ja. En we moeten wel eerlijk bekennen dat dat ook nog niet vaststaat dat ze zo goed zijn. Want er is heel veel ervaring uit de Tweede Kamer gegaan. Van de andere kant, ook daar moet je kun je ook maar beter wel vertrouwen in hebben, zou ik bijna zeggen. Ja. Maar ik ga ervan uit dat die Tweede Kamer een veel onafhankelijkere positie krijgt. Want de coalitiedwang en de fractiediscipline van de jaren onder Rutte, die moeten we niet onderschatten. Kijk, hij lijkt nu al bijna als een soort heilige Den Haag te verlaten. Maar de politiek heeft toch echt wel ook wel geleden onder hem. Natuurlijk, het land ligt er prachtig bij. Ja. Zoals Michiel Vos, Amerika-watcher, op tv deze dagen zei van, jullie hebben het hier tip-top geregeld, zei hij. Ja. En dat is iets wat ik ook vind, dat mensen te weinig zien. Natuurlijk zijn er allemaal fouten en weet ik niet wat. Maar...
En Carla, het laatste vraag. Heb je nog een tip of een advies voor de aanstaande premier?
Laat je niet gek maken. Door niemand niet. Niet door Geert Wilders, maar ook niet door de media. Blijf nuchter. Slaap goed, zou ik bijna zeggen. Ik vond dat hij er best wel moe uitzag bij zijn eerste optreden. En ik zou eigenlijk zeggen, dat is iets wat journalisten niet zo vaak doen. Maar in dit geval zou ik zeggen, veel succes.
Geerte?
Ik zou zeggen, blijf lekker je marathons lopen. Want dat, volgens mij is dat heel goed voor de mens. En hardlopers zijn doodlopers. Maar duurlopers, die kunnen het heel lang volhouden. Dus ik wens hem ook al succes.
Goh, blijven ademhalen, meneer Schoof. Dankjewel, Carla. Vind je dit een leuke podcast? Abonneer dan. En vind ons wekelijks in je favoriete podcast-app. Laat ook eens een review achter. Vragen of reacties? Mail dan naar podcast@ewmagazine.nl. Dit was Elke Week. Tot volgende week.